voor uw liefde. Heer, we houden van u. We hebben u nodig. We willen aan uw voeten zijn. Ik dank u, Heer, dat u ons wil bemoedigen in wie we mogen zijn als uw kinderen. Kostbaar en geliefd. Dank u, Heer, dat u ook weet wat we nodig hebben. Naar ziel, geest en lichaam. Heer, en ik bid dat u in ieder zo ook deze morgen gewoon wil ontmoeten. Dat u zichzelf zult openbaren. Dat u wil bemoedigen door uw woord en door uw geest. Heer, als wij in onze aanbidding uw hart hebben aangeraakt, dat u onze harten ook aanraakt. Halleluja, we prijzen uw naam. Amen. Dank jullie wel, aanbiddingsteam. Toen ik op de Bijbelschool kwam, dat is alweer ruim 30 jaar geleden. Toen hadden ze het over Valentijnsdag. Toen was ik al 20 jaar. Ik had nog nooit van Valentijnsdag gehoord, op de een of andere manier. Toen ik Corine leuk ging vinden, toen gingen ze me uitleggen wat Valentijnsdag inhield. Dat je dan iets bijzonders doet voor een geliefde. Wie heeft er wat gedaan vandaag trouwens? Nou, ik zie niet veel handen. Ik heb een kopje thee voor Corine op bed gebracht. Ik zeg, hey, voor Valentijn. Dat doe ik bijna elke morgen, maar... ik las gisteren in de krant een artikeltje en dat vond ik gewoon een mooie inleiding. Het stond in het AD, dat ging dus Valentijn voor het leven. Daar stond als eerste zin, Valentijn moet onder invloed van de commercie steeds sneller, hipper, jonger. Maar echte liefde draait niet om een vonk. Maar om voor- en tegenspoed. Ik vond dat een hele goede, pakkende eerste zin van een krant. Daarna kwam er een artikel van een stel wat 55 jaar samen is. Een man en een vrouw die lief en leed al die jaren hebben gedeeld. Het moeilijkste moment in hun leven was het overlijden van een dochtertje... dat op een gegeven moment, ik geloof op 7-jarige leeftijd, leukemie had... en wat later, 5 jaar later, overleden is. En ze zeiden in dat interview... dit heeft ons dichter bij elkaar gebracht. Het kan ook wel eens anders lopen, geven ze aan... van dat mensen juist door een ingrijpende gebeurtenis uit elkaar gaan. Ik vond het mooi om dit zo te lezen... gisteren was er een begrafenis die ik geleid heb van een broeder. Ik heb het wel eens meer gezegd, die heeft een lange ziekteproces achter de rug de afgelopen 27 jaar. Een spierziekte, steeds minder en minder kon hij doen. En anderhalve week geleden is hij overleden. Hij was helemaal klaar om naar de Heer te gaan. En er was een heel bijzonder moment gisteren in de dienst. Zijn vrouw had haar trouwjurk meegenomen. En die hing voorin de samenkomstzaal. En op een gegeven moment... hoorde je een geluidsfragment van ruim 27 jaar geleden... waar zij in de kerk hun trouwbelofte hadden uitgesproken. Je herkende zijn stem en haar stem. En waar ze dus hebben uitgesproken dat ze elkaar trouw zouden zijn... in voor- en tegenspoed, in ziekte en gezondheid. En toen liep zij naar haar overleden man, die vooraan in een lijkwade lag, ook heel bijzonder, met zijn trouwring nog om zijn vinger. En zij haalde die trouwring eraf en deed deze ring om de nek. Maar het benadrukte heel duidelijk van, we zijn bij elkaar gebleven, we hebben van elkaar gehouden tot de dood ons scheidde. We hebben ons aan onze belofte gehouden. En het was een heel kostbaar moment in deze viering. Heel bewust hadden ze het woord viering gebruikt. Hij had heel veel dingen ook gewoon ook verwoord van tevoren. Ook aan mij toe en aan zijn gezin, voor hoe hij het graag wilde. En hij had heel duidelijk ook aangegeven, dit is een viering om te vieren dat het is volbracht. Dat was ook het eerste lied. Het is volbracht. Hoe gaat dat dan verder? Dat wij kunnen binnenkomen. Jezus heeft het volbracht aan het kruis van Golgotha. Hij heeft het ook uitgeboekt. Het is volbracht. Hij heeft de prijs betaald. Daardoor kunnen wij tot de Vader komen. Daardoor kunnen we kinderen van God worden. En er zat een tweede betekenis in van, hij heeft zijn wedloop gelopen, voor hem is het ook volbracht. En hij zei, ik ben blij om te gaan naar het vaderhuis. En hij heeft ook heel duidelijk aangegeven, laat er vreugde zijn. Laat ieder zichzelf zijn. Geen kransen, geen donkere kleren. De kleuren waren rood en wit. Laat er blijdschap zijn. Nou, er is wel heel veel gehuild in de dienst. Dat hoort erbij van afscheid nemen. Janneke, je weet ervan, hè? Je mag gewoon huilen, afscheid nemen van een geliefde. Er is tijd om te rouwen. Maar er was wel een ondertoon van, hij heeft heel duidelijk ook uitgesproken, we mogen blij zijn om waar hij nu is, in het vaderhuis. Trouw is iets enorms belangrijks. In je huwelijk, in je gezin. En we weten, wij kunnen tekortschieten. En ook al hebben wij ons daar niet aan kunnen houden, dan weten we, aan één ding kunnen we ons nog wel vasthouden. Dat is Gods trouw en onze trouw aan Hem. Dat wij heel duidelijk vast blijven houden aan onze trouw aan Hem. Er kunnen tegenslagen in het leven komen. Er kunnen verleidingen komen op ons weg, die ons proberen af te brengen van onze relatie en intieme relatie met God. En laten we waakzaam zijn en elke keer weer opnieuw besluiten, Heer, ik wil trouw blijven aan U. Hoe is je relatie met Jezus? Wat je omstandigheden ook zijn, als het goed gaat, als je lekker in je vel zit, hoe is je relatie met Jezus? Als je minder goed in je vel zit en dingen zitten tegen, hoe is je relatie met Jezus? Ik moest in mijn voorbereiding ook weer even denken. Dat is een uitspraak die op een kaartje staat, die hangt voor mijn bureau. Het zijn niet de omstandigheden die bepalen hoe mijn relatie met God is. Maar het is mijn relatie met God die bepaalt hoe ik met mijn omstandigheden omga. Als mijn relatie met Jezus goed is, dan is de kans heel groot dat je ook goed omgaat met je omstandigheden. Is je relatie met Jezus niet zo goed, dan is de kans ook groot dat je ook niet zo goed omgaat met je omstandigheden. Ik ben bezig met het lezen in het boek Handelingen. En er zijn er weer een aantal dingen die me zijn opgevallen en die ik ook een aantal daarvan met jullie wil delen deze ochtend. Een van de dingen die me opviel, dat tijden van vrede en onrust en vervolging elkaar afwisselen in het Bijbelboek Handelingen. En hoe gaan de leerlingen ermee om? Wat me opvalt, ze gaan door met getuigen. Ze gaan door met vrijmoedig spreken. Ze laten zich niet tegenhouden. En elke keer kom je het woord blijdschap tegen. Wat me opvalt is, als je het boek Handelingen leest, dat het aantal gemeentes blijft toenemen. Het aantal gelovigen blijft toenemen. Handelingen 9, vers 31. Er staat, in heel Judea en Galilea leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. Een andere vertaling staat, werd opgebouwd. De gelovigen leefden in ontzag voor de Heer en dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Daar is ook een sheet van. In heel Judea en Galilea leefde de gemeente in vrede en kwam tot bloei. Bijzonder dat het zich al afgewisseld had. Het begon met gunst voor de gemeente van Jezus Christus in Handelingen hoofdstuk 2. Op een gegeven moment kwam er vervolging. Daar ga ik straks ook nog iets over zeggen. Saulus, de latere Paulus, vervolgt de gemeente. En de gemeente die verspreidt zich vanuit Jeruzalem. En op de een of andere manier komt er weer rust in hoofdstuk 9. Want hier staat dat de gemeente in vrede leefde en dat ze tot bloei kwamen. En dat de gelovigen in ontzag voor de Heer leefden, dankzij de bijstand van de Heilige Geest nam hun aantal steeds meer toe. Groei is het principe dat God in de schepping gelegd heeft. Dat zie je vanaf het begin. Groei hoort bij de schepping. Dat geldt voor het plantenrijk. Als we niks doen in onze tuin, het blijft groeien. En op een gegeven moment is het een wildernis. Groei op de verschillende terreinen van ons leven is gewoon iets wat erbij hoort. Wie weet zich nog als kinderen zich te herinneren. Als ik groot ben, dan... Vul maar in. Als ik groot ben, dan mag ik dit. Dan mag ik dat. Dan doe ik dat. Of dan zal ik dat worden. Mijn moeder had zo'n fase even tussendoor. Ik denk dat wij... We zijn met 5 jongens thuis. Ik ben de oudste. In de leeftijd tussen 6 en 14 jaar zo'n beetje. Ik zal misschien nog iets jonger of ook nog iets ouder geweest zijn. In die fase had mijn moeder een uitspraak. Ik wou dat het altijd zo bleef. Zo gezellig. Zo lekker alle kinderen onder mama's vleugels. Lekker met elkaar op vakantie. En we hadden het gewoon goed met elkaar. En mijn moeder had zoiets. Ik wou dat het altijd zo bleef. Wij als jongens dachten van, nou kan je wel zeggen, maar het is wel gezellig, maar wij willen niet dat het altijd zo blijft. Er waren toen nog geen meisjes in huis, geen verkering, geen aanstaande schoondochters. Het was allemaal gewoon allemaal. Mijn moeder was alleen als meisje thuis, als zegt ze dan, ik was dan, ze had het voor het zeggen. Heel gezellig. Er zit natuurlijk in ons iets als mensen om te groeien, om je te ontwikkelen. In kennis te groeien, in vaardigheden, in vakmanschap, dingen ontdekken. En dat is iets wat God in de mens heeft gelegd. Ook ons geestelijk groeien. Dat we elke keer weer het verlangen hebben van, Heer, ik wil groeien. Ik wil groeien in mijn relatie met U. Ik wil groeien gewoon in mijn christen zijn. God heeft groei in de mens gelegd. En God heeft natuurlijk ook de opdracht gegeven aan de eerste mens. Vermenigvuldigt u. Zorg dat de kinderen komen. Nou, wij zijn heel dankbaar voor een kleinkind. Dan heb je toch, dat is iets kostbaars, het is iets wat God gegeven heeft. En dan ben je dankbaar dat dat mogelijk is. En we weten dat het niet altijd voor iedereen mogelijk is. Maar het is wel iets wat God gegeven heeft. En dat het genade is als je daarin gezegend bent. Ik heb net gesproken over de gemeente en de groei in de gemeente, die je heel duidelijk ziet in het boek Handelingen. En als je dat doorleest, dan kom je toch een aantal versen tegen die daarover spreken. En die wil ik gewoon even kort noemen, gewoon ter bemoediging. We gaan al naar het eerste hoofdstuk, waar Jezus de opdracht geeft aan zijn discipelen. Vlak voordat hij teruggaat naar de Vader, opstijgt naar de hemel, voordat de Pinksterdag is aangebroken, geeft hij heel duidelijk van: jullie zullen mijn getuigen zijn. Niet alleen hier in Jeruzalem, maar in Judea en Samaria tot het uiterste van de aarde. Dat is het plan van God. Dan lezen we in Handelingen 4, vers 41. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, het woord van Petrus, zijn eerste preek op de Pinksterdag, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. In hetzelfde hoofdstuk, vers 47. Zij loofden God, stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heere breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. De Heere breidde hun aantal uit. God geeft groei aan zijn gemeente. Hoofdstuk 5, vers 14. Er staat: steeds meer mensen gingen in de Heer geloven. Een groot aantal mannen, zowel als vrouwen, geloofden. In de andere vertaling staat: menigte van zowel mannen als vrouwen. Massa's mensen. Dus, bleef groeien. Hoofdstuk 6, vers 1. In die dagen toen het aantal discipelen steeds toenam. Vers 7. En het woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe. En een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam. Ik las van de week een artikel. Wereldwijd neemt het aantal christenen nog steeds toe. Dat is leuk, ik heb een statistiekje erbij gevonden. Overzicht van de top 20 groei christendom tussen 1970 en 2020 in bepaalde landen. Op nummer 1 staat Nepal. Daar neemt het aantal christenen met bijna 11% toe. China, ook bijna 11%. Iets wat ik niet verwachtte. In de Verenigde Arabische Emiraten, 9%. Saoedi-Arabië, ook een grote toename van christenen. Dat komt deels ook door christenen die uit andere landen moeten vluchten of die hun werk vinden in Saoedi-Arabië. Dus dat speelt daar, zit daar ook in. En dat geldt voor Qatar. Met name is er groei van de kerk in Azië en in Afrika. En de meerderheid van de nieuwe christenen hebben een niet-religieuze, boeddhistische of hindoestaanse achtergrond. Ik hoorde laatst ook een getuigenis van een heel veel jonge mensen die in Noord-Afrika tot bekering komen. In Tunesië onder andere. Dat God zich openbaart en dat heel veel jonge mensen tot bekering komen. We hebben een zuster in de gemeente Rotterdam, die is onlangs getrouwd met een Tunesische. En ook deze man is nog maar een paar jaar geleden tot bekering gekomen. En heel veel van zijn vrienden komen tot bekering.
goed om te zien dat de gemeente van Jezus Christus wereldwijd groeit. En dat wij met elkaar gewoon ook hier in Nederland, hier in deze lokale gemeente, iets hebben van Heer, wij zetten ons hart daarop. Wij bidden dat uw gemeente ook in dit land groeit, maar ook in deze plaats, ook in deze gemeente, want groei hoort bij de kerk van Jezus Christus. En het is de Heer die toevoegt aan de gemeente. We zien in het boek Handelingen dat tijden van rust en gunst afgewisseld worden met tijden van vervolging van de gemeente. Ik zei net al, in hoofdstuk 2 lezen we over die gunst die heel duidelijk is onder het volk. En heel veel mensen die worden aangetrokken door de gemeente. Maar door de groei komen er ook spanningen. Dat lezen we op een gegeven moment ook dat de christenen uit de Grieks sprekende, die hebben wat moeite met de Aramees sprekende, omdat zij vinden dat hun weduwen worden achtergesteld ten opzichte van Aramees sprekende. En de apostelen realiseren zich, er moet iets gebeuren. Zij kunnen niet zelf alles meer leiden en verzorgen. En zij komen dan op het idee om diakenen aan te stellen. En ze vragen dan ook de gemeente om daarvoor te bidden. En 7 namen worden voorgedragen van broeders die vol zijn van de Heilige Geest en wijsheid. Een van die diakenen is Stefanus, een diepgelovige man. Er staat in hoofdstuk 6, vers 8. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En dan komt een groep van Joden in opstand. Die verzetten zich tegen Stefanus. Ze redetwisten met hem. Maar ze kunnen niet op tegen zijn wijsheid. En de Heilige Geest die hem bezielde. En toen gooiden ze het op een andere boeg, over een andere boeg, en ze schakelden valse getuigen in. En brachten Stefanus voor het Sanhedrin, het Joodse gerechtshof, met 71 leden. En dan krijgt Stefanus het woord. En hij begint de geschiedenis bij Abraham en gaat door de hele Bijbelse geschiedenis heen tot de komst van Jezus. Die hij noemt de rechtvaardige. En dan zegt hij, deze rechtvaardige hebben jullie gedood. En jullie hebben de wet overtreden. Nou, dan heeft hij het helemaal gemaakt. En ze zijn zo woedend dat ze hem oppakken en hem gaan stenigen. En dan kom ik bij de tekst Johannes 17, vers 22, die daar staat. Daar heb ik laatst over gesproken. Waar Jezus tijdens het hogepriesterlijk gebed bidt voor zijn volgelingen. En voor ons heeft hij ook al gebeden. En hij zegt, en de heerlijkheid die u mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. De heerlijkheid die Jezus heeft gekregen van de Vader, die heeft hij doorgegeven aan ons. En er zijn momenten in jouw leven waarschijnlijk ook, net zoals ik dat herken in mijn leven, dat je iets van die heerlijkheid hebt mogen ervaren. Waar je echt die vrede, die blijdschap in het geloof, gewoon de aanwezigheid van God, dat kan in de samenkomst zijn, in aanbidding, waar je iets ervaart van de heerlijkheid van God. Dat is iets bovennatuurlijks, wat je soms moeilijk kan omschrijven met woorden. Soms kan het zijn in je stille tijd, in je persoonlijke relatie met God, waar de heerlijkheid van God rondom je is, in je is. Of soms heb ik dat ook wel eens gehad in de natuur, waar je zo kunt genieten van Gods grootheid en waar je iets proeft van Gods heerlijkheid. Ik heb in dat woord toen ook aangegeven dat ook door lijden heen kun je iets van Gods heerlijkheid soms ervaren. Dat heeft Jezus ook heel duidelijk geuit toen hij verwees naar zijn kruis, dood, verwoordde hij het met heerlijkheid. En eigenlijk, dat is wat Stefanus op dit moment ook meemaakt. Als hij dus daar op het punt staat om gestenigd te worden, de mensen hun mantels afleggen, bij Saulus neerleggen en ze met de stenen in hun handen staan, wordt de hemel geopend. En dan staat daar, maar hij vol van de Heilige Geest, vers 55 van hoofdstuk 7. Hij vol van de Heilige Geest hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Hij had heel duidelijke openbaring van Gods heerlijkheid. Hij was niet bang voor de dood. En dan wordt hij gestenigd. En hij viel op zijn knieën en riep luidkeels, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En met deze woorden stierf hij. En Saulus, de latere Paulus, die stond erbij, keurde de moord op hem. Goed staat er dan. En dan staat er, nog op diezelfde dag, brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem. Zodat ze alle verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. Op de een of andere manier konden die op hun post blijven. En vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dode klacht voor hem. En Saulus probeerde de gemeente te vernietigen, door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Er is een kentering gekomen. Er is een groep die een grote hekel heeft aan de gelovigen. En zij zetten de vervolging in onder leiding van Saulus. Er was in januari ook een artikel in de krant. En dat ging over Open Doors. En zij hadden, dat is als volgt. De vervolging van christenen neemt wereldwijd nog steeds toe. In 2015 verloren ruim 7000 christenen door vervolging het leven. 3000 meer dan in 2014. Daarnaast werden meer dan bijna 2500 kerken beschadigd of vernietigd. Vorig jaar. Wat een aantallen. Er stond ook in het artikel, radicalisering binnen verschillende godsdiensten leidt tot meer geweld en onderdrukking. Dus tijden kunnen zich afwisselen van vrede voor de kerk, maar ook van vervolging. En het kan heel kort na elkaar zijn. Zoals ik net al zei, dit is in hoofdstuk 8, 7, ik geloof vers 7 of een 8. En dan eind van vers 9 staat er is alweer vrede. Op de een of andere manier was het weer wat weggeëbd. Hoe kon de eerste kerk zo groeien? In aantal kerken, in aantal gelovigen. Een aantal keren komt ervoor door de bijstand van de Heilige Geest. Alleen maar door de Heilige Geest kan dat komen. En de christenen geven hun getuigenis. Overal waar ze komen, getuigen zij. En dat doen ze met vrijmoedigheid. Maar ook omdat er vervolging was gekomen. Daardoor waren zij verplicht om zich te verspreiden, om uit Jeruzalem uit te trekken en onder andere naar Samaria en andere plaatsen te gaan. De vervolging leidde ook tot verspreiding. En ook denk ik, dat lees je in het eerste gedeelte van Handelingen, ze hielden zich aan het gebed. Elke weer opnieuw verharden zij in de gebeden. En dat bewerkt gewoon dat er een openheid komt. Ik denk dat door de gebeden van de eerste christenen Saulus die ontmoeting gehad heeft bij Damascus met Jezus. En waar hij tot bekering kwam. De grote vervolger werd een discipel van de Heer Jezus. Ik sprak net over de begrafenis gisteren van deze broeder. En zijn dochter, die vertelde op een gegeven moment, die deed een uitspraak. Ik geloof dat verschillende mensen door de gebeden van mijn vader tot bekering gekomen zijn. En dat geloof ik ook namelijk. Deze man kon op een gegeven moment bijna niks meer. Maar wat hij kon doen was bidden. Wat hij kon doen was aanbidden. Hij kreeg soms gezichten te zien van de Heer. En hij was heel duidelijk een geestelijk strijder in het koninkrijk van God. Lichamelijk bijna verlamd, maar geestelijk een strijder. En nadat hij was overleden had ik een gesprek met een van zijn schoonzonen, die vorig jaar tot bekering gekomen is. En hij stelde wat vragen. Hij zei zo van, hoe kan het nou dat ik al een aantal jaren geleden op de een of andere manier bepaalde keuzes heb gemaakt. En als ik achteraf kijk, lijkt het of God me daarin geholpen heeft. En ik zeg, nou, wat denk je? Je hebt een biddende schoonvader gehad. Er is voor jou gebeden. Je had nog niet die wedergeboorte meegemaakt. Maar hij zei, op een gegeven moment kreeg ik een aversie tegen het meedoen in de carnaval. Meedoen met elke keer, ik moest meedoen met mijn vrienden om alcohol te drinken. En hij zei, op een gegeven moment wilde ik dat niet meer. De Heilige Geest was al in zijn leven werkzaam. Hij hoopte, begin van dit jaar hoopt hij gedoopt te worden. Dus dat is gewoon mooi om te zien. Maar ik ben ervan overtuigd, een biddende broeder die dit heel duidelijk heeft voorbewerkt. God wil ons zuiver maken. God is ons aan het reinigen. God snoeit in onze levens, opdat wij meer vrucht dragen. God wil zuivere motieven. En nu wil ik een gedeelte lezen uit Handelingen hoofdstuk 8. Handelingen hoofdstuk 8. En dan zal ik dit toelichten wat ik daarmee bedoel. We hebben net gelezen in hoofdstuk 8... Nog diezelfde dag bracht er hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzondering van de apostelen. En dan vers 4. Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte. Veel mensen werden bevrijd van onreine geesten die hen onder luid geschreeuw verlieten. En tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad. Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken. En iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem. Naar hem op, omdat ze werkelijk meenden dat hij de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in, omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaarde het geloof. En na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus. En hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren. Toen de apostelen in Jeruzalem hoorden dat de inwoners van Samaria het woord van God hadden aanvaard, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. Nadat ze waren aangekomen, baden ze dat ook de Samaritanen de Heilige Geest mochten ontvangen, want deze was nog op niemand van hen neergedaald. Ze waren allen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Na het gebed legden Petrus en Johannes hun de handen op en zo ontvingen ze de Heilige Geest. Toen Simon zag dat de mensen door de handoplegging van de apostelen vervuld raakten van de Geest, bood hij Petrus en Johannes geld aan en zei, geef ook mij deze macht, zodat iedereen wie ik de handen opleg de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, u zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoerlijk gedrag en smeek de Heer of hij u uw slechte gedachten wil vergeven. Want ik zie dat u vol venijn zit en verstrikt bent in het kwaad. Toen zei Simon, bid voor mij tot de Heer, dat het mij niet zal vergaan zoals u hebt gezegd. Nadat Peter en Johannes getuigenis hadden afgelegd van de Heer en zijn boodschap hadden verkondigd, aanvaarden ze de terugreis naar Jeruzalem en brachten het evangelie in tal van dorpen in Samaria. Tot zover dit gedeelte. Het is mooi om te zien dat door de vervolging Filippus heel duidelijk de gelegenheid krijgt om gehoor te geven aan datgene wat Jezus al opgedragen. Ga uit. Ga van Jeruzalem naar Samaria, naar Judea. En verkondigt het grote nieuws. En Filippus komt dan in Samaria. En de inwoners die luisteren en geven gehoor aan het evangelie. Het evangelie wordt kracht bijgezet door wonderen, door tekenen, boze geesten worden uitgedreven. En daar is deze Simon, een magier, een tovenaar, die op de een of andere manier over spirituele krachten had beschikt. En hij hoort ook het evangelie. Hij laat zich dopen, dus hij gelooft in Jezus. En dan komt er vanuit Jeruzalem nog even wat versterking. Petrus en Johannes, die worden vanuit Jeruzalem ook naar Samaria gestuurd om daar de gelovigen te versterken en Filippus te ondersteunen. En Petrus en Johannes, die merken dat er nog niet met de gelovigen de gebeden is voor de vervulling met de Heilige Geest. Zoals dat ook op de Pinksterdag gebeurd is. En ze leggen hen de handen op en ze beginnen in tongen te spreken. Staat niet specifiek, maar sommigen zullen zijn gaan profeteren. Een heerlijke, een belangrijke ervaring, ook gewoon het leven van een christen, om na je doop heel duidelijk je uit te strekken naar de vervulling met de Heilige Geest. Een extra dimensie in je geloofsleven. En heel duidelijk een bekrachtiging om ook vrijmoedig uit te gaan en ook te spreken over het evangelie. Want daarvoor is ook heel duidelijk de vervulling van de Heilige Geest gegeven door de Heer. Om vrijmoedig te spreken. En deze Simon, die ziet dat gebeuren. En hij heeft nog niet voldoende hervorming in denken plaatsgevonden bij hem. Hij zit nog een beetje in zijn oude patroon. Want daarvoor, als tovenaar, hij die spirituele krachten bezat, niet vanuit God, maar vanuit het rijk van de tegenpartij, de Satan, kon ook bepaalde dingen doen. En daar verdiende hij geld aan. En hij zag dit gebeuren van, hé, dat heb ik nog niet meegemaakt. Er wordt handen opgelegd en de Heilige Geest komt over mensen. En de mensen gaan in tongen spreken, in een andere taal. Dat is bijzonder. Dat is kassa. Als ik die kracht ook heb. En dan spreekt Petrus hem heel pittig toe. Ik zal de woorden nog eventjes herhalen. U zult in het verderf worden gestort, u met uw geld, omdat u denkt te kunnen kopen wat God geschonken heeft. U kunt beslist geen deel hebben aan onze taak, want uw houding tegenover God is niet oprecht. Toon berouw over uw verfoerlijk gedrag en smeek de Heer of hij uw slechte gedachten wil vergeven. Petrus ontdekt of ziet gewoon, het gaat hem om geld. Zijn onzuiver motief komt naar de oppervlakte. Is deze Simon zoveel slechter als wij, toen wij tot bekering kwamen. Ik denk dat wij ook bepaalde dingen nog helemaal nog niet zo goed begrepen en inzagen. En dat we soms even moesten worden aangesproken, ook door andere broeders en zusters, maar ook door de Heer zelf, van hey, dat hoort niet meer bij jou, dat past niet meer bij jou. En soms hebben wij ook een hartig woordje van een medebroeder of zuster nodig. Ons onzuiver motief moet aan de oppervlakte komen. En we moeten dat zelf gaan zien. En Petrus geeft heel duidelijk aan, toon berouw over je vervoerlijke gedrag. En smeek de Heer om vergeving. En dat zijn de twee dingen die heel belangrijk zijn. En die belangrijk blijven gewoon in ons christenleven, dat we op een gegeven moment beseffen, hé, dit is verkeerd. Heer, ik heb hier berouw over. Dit is niet de bedoeling, dit hoort niet bij een kind van God. Ik wil me hiervan afkeren. Heer, wilt u mij vergeven? Heer, wilt u mijn onzuiver motief vergeven? Mijn oneerlijkheid. Mijn onrein gedrag. Mijn onrein denken. Mijn egoïsme. Mijn tong die ik af en toe niet in bedwang hou. En ik denk dat Simon heel duidelijk best is aangeraakt. En hij zegt ook, dat vind ik best wel mooi. Simon zegt, bid voor mij tot de Heer. Dat het mij niet zo zal vergaan zoals u hebt gezegd. Bid voor mij. Hij realiseert zich van, help mij Petrus, bid voor mij. Ik wil hier los van komen. Er staat niet hoe het afgelopen is met Simon. Maar ik heb hoop. Zoals er hoop is voor ieder van ons. Als de Heer aan het snoeien is in ons leven, als de Heer bepaalde dingen aanreikt aan ons, dat opeens onze ogen opengaan van, hey, de Heer spreekt. De Heer, die maakt me duidelijk. Maakt iets duidelijk. Heer, ik heb hier berouw over. En soms mogen we heel duidelijk ook gebed aan anderen vragen. Van help mij om hiervan los te komen. Bekering houdt toch wel vaak in dat je ergens los van moet komen. Dat je iets moet loslaten. Ik was laatst met iemand in gesprek. Die is al jaren op de weg. En in een samenkomst werd op een gegeven moment gezegd van, het is tijd om dingen en mensen los te laten. En ze werd zo in haar hart getroffen. En ze kwam naar voren. En ze zei, ik heb zo'n ontmoeting met de Heer gehad. Omdat ik de keuze maakte om een bepaalde persoon los te laten. En soms is het de situatie loslaten. Een bepaald levenspatroon los te laten. Soms moet je een mens loslaten. En dat je dan in de vrijheid komt. En dan kun je al jaren onderweg zijn, maar dat de Heer je op een gegeven moment iets duidelijk maakt. Ik wil nu dat je dit en dit loslaat. Is er iets wat jij misschien los moet laten? Zoals deze Simon, heel duidelijk, dit oude patroon van door spirituele handelingen geld verdienen, zijn voordeel mee doen, terwijl dat helemaal niet Gods bedoeling is. En er blijven dingen op je pad komen waar je elke keer weer moet gaan kiezen. Wat doe ik? Welke principes hanteer ik? Wil ik mijn hart zuiver bewaren? Van de week had ik een gesprek met een ondernemer. Wiens hulp ik gewoon even wat nodig heb om wat in huis te doen. En u zegt, nou, dit is mijn tarief. En als je het onder de tafel wil doen, is het dat tarief. Scheelt 60%, geloof ik. Jongen, wat een verschil is dat. En als iemand een hele dag moet werken, scheelt zo misschien 150 euro of zo. Wat doe je? dingen komen op je pad.
Ja, maar je moet luisteren goed. Zwart, dat is toch niet altijd een probleem. Dan geef ik wat meer in de collecte.
Maar hoe is Griekenland niet in de problemen gekomen? Omdat iedereen, of bijna iedereen, het allemaal probeerde zwart te doen. Dingen, gewoon wat dan op je pad komt in een week. Van, hé, hey, ja heer. Maar de verleiding is daar. De verleiding is daar. Goed, lieve mensen. Ik heb me weer verheugd. Gewoon door het lezen van het boek Handelingen. Ik hoop dat je ook zelf elke keer weer je verblijdt als je het woord van God leest. En als je op de een of andere manier merkt van, hé, hey, die vreugde in het lezen van de Bijbel is wat weggeëbt. Bid de Heer erom. Vraag Heer, geef me opnieuw liefde voor uw woord. Deze broeder die gisteren overleden is, die kon niet veel meer dan op zijn tablet, want de Bijbel, de bladzijden omslaan, lukte niet meer. Maar op de tablet kon hij dat nog wel net het woord van God lezen, elke dag opnieuw. Om zich erin te verblijden. En daar zijn voeding uit te halen. En dat we dankbaar mogen zijn, dat we gemeente mogen zijn. En ook het vertrouwen hebben van Heer, er zijn nog zoveel mensen in deze omgeving die geen besef hebben wie u bent. Heer, en dat wij met elkaar met hen in aanraking mogen komen. Dat we ons hart erop zetten van, Heer, dat we na deze Alpha-cursus weer een nieuwe Alpha-cursus mogen beginnen. Met mensen van buiten die we in de komende tijd tegenkomen. Dat we daarvoor bidden. Dat de Heer ons mensen weer in de komende dagen, de komende week op ons pad brengt. Tot wie we vrijmoedig mogen getuigen. En we weten, wij kunnen niemand overtuigen. Wij kunnen gewoon onszelf zijn, alleen onszelf zijn. En in de tussentijd bidden van, Heer, wilt u mensen aanraken? Dat zij geraakt worden met datgene wat u mij heeft toevertrouwd. Dat ze iets van u in mij mogen gaan herkennen. En wij kunnen dat niet forceren. Wij kunnen alleen maar onszelf zijn. En bidden. En de Heer vertrouwen. En de Heer voegde dagelijks toe aan de kring die behouden werd, staat er in Handelingen. Heer, en dat is ons gebed en dat blijft ons gebed. En dat we niet terugschrikken als er tegenstand is, soms heel vervelend, ook vanuit onze familie of van collega's. Dat hoort erbij. Dat lees je in Handelingen, dat hoort erbij. En als we Handelingen 8 zo met elkaar doorlezen, en we komen bij deze Simon, dat wij ook zeggen, Heer, ik ben open voor hervorming in denken. Ik wil oude gedachtenpatronen, oude gewoontes achter me laten. Heer, als u me overtuigt, wil ik berouw hebben. Ik vraag uw vergeving. En ik ben ook zo vrijmoedig om af en toe gewoon ook gebed te vragen. Een andere bid voor mij. Dit is wat ik op mijn hart had voor deze ochtend. Amen. Halleluja. Laten we een moment...